Wat als een stap vooruit niet langer verder brengt in het leven, maar gelijk staat als een stap terug? Of sterker nog, wat als vooruit geen optie meer is en je gedwongen wordt achteruit te wandelen? Wat gebeurt er dan met je belevingswereld, ervaring, je omgeving? Een wandeling die je plots de zekerheid van de chronologie afneemt. De voorstelling Reverse van Johannes Bellings confronteert ons met onze eindeloze hang naar ontwikkeling en vooruitgang en orde. En hij is bij mij aangeschoven vandaag. Welkom Johannes in de uitzending. Wat ontzettend leuk dat je tijd hebt vrijgemaakt in deze drukke periode. Zo aan de vooravond van het begin van het Over het IJ Festival. Want ik heb gehoord en ik zie het ook aan je. Je komt echt van het terrein af gesjeest op de fiets hier naartoe. Dus je zit er middenin. Hoe gaan de voorbereidingen?
Dat klopt, ja. Ik ben inderdaad heel hard hierheen gefietst. Want ik had net nog een run. Dus ik heb net even een testloop gedaan. En ik moest nog even met de componist alles doornemen voor ik hierheen kwam. De voorbereidingen, het is altijd hectisch. Er zijn heel veel onvoorziene dingen die wij tegenkomen. Omdat het altijd weer opnieuw gemaakt moet worden op iedere plek. Dus dat is altijd heel onverwachte dingen kunnen dan tevoorschijn komen. Zoals auto's en allerlei andere partijen die ook iets willen op het terrein. Het is een heel druk
dieren,
terrein.
Ja, vogels, ik zou maar wat Maar het zou ook wat zijn als daar geen onverwachte dingen zouden gebeuren. Want dan is het volgens mij niet geslaagd.
Dat klopt, ja.
Ja, en laten we even beginnen bij het begin. Want neem ons mee naar wat er staat te gebeuren. Want het is een route die je achterstevoren loopt.
Dat klopt, ja.
Ja.
Wij maken wij stippelen een route uit van ongeveer tussen de kilometer en de anderhalve kilometer. En die wandel je achterwaarts. Dat duurt meestal zo tussen de 40 en de 50 minuten dat je achterwaarts aan het wandelen bent. Dus dat is best een stuk.
Ik vind op zich een paar stappen heeft al iets engs, maar dan moet je dus, daar moet je overheen letterlijk overheen stappen.
Ja, dat klopt. Ja. We hebben wel lang getry-out met dit project, dus we hebben naar allerlei manieren gevonden, gezocht, waardoor het op een eigenlijk zo makkelijk mogelijke manier kan. Dus dat je niet altijd bezig bent met je angst om te vallen of om ergens tegenaan te lopen.
En zijn er in die trials zeg maar ook mensen omgekomen? Of
doden en traumahelies. Nee, dat is
gelukkig.
Gebouwen
afgevallen en zo. Achter,
ja. Nee, dat is gelukkig niet gebeurd. Het is ook zo, als je achterwaarts wandelt, je loopt sowieso trager. En als je ergens tegenaan loopt, dan is dat meestal met je kuiten in plaats van met je schenen. Dus dat scheelt heel erg. Ook qua
pijn. Daar denk je bijna niet over na, maar dat, ja.
En wat ook zo is, wij zeggen ook tegen de mensen dat ze hun voeten goed moeten afrollen. Heel eenvoudig, maar daardoor kom je vanzelf met je hielen de obstakels tegen. Waardoor je, als je dat dus rustig doet, dan is het eigenlijk helemaal geen probleem.
Ja, dus je wordt heel bewust van de manier waarop je loopt. En is dat ook een van de redenen waarom we achteruit gaan lopen bij jou?
Dat is onder andere ook een van de redenen die ik, of wat ik interessant vind om te onderzoeken, is wat voor een soort bewustzijnsverplaatsing er in je fysiek plaatsgrijpt als je achterwaarts wandelt. Dus we zeggen ook aan het begin, je voeten zijn je ogen. Dus je ziet niet waar je heen gaat, maar je hielen zijn eigenlijk het eerste lichaamsdeel wat een vreemd terrein tegenkomt. Dus dat vergt een heel andere configuratie van bewegen. Ook je hersenen en je spieren, hoe die op elkaar afgestemd zijn, dat is een heel andere configuratie dan voorwaarts bewegen. Dat klopt, ja. En ik vond het heel interessant om te kijken van... mijn werk gaat eigenlijk altijd over perceptie en hoe wij de werkelijkheid ervaren en hoe die bij ons binnenkomt. En ik was eigenlijk heel benieuwd hoe wij kijken als we achterwaarts bewegen. En ja, jij zegt het net al, drie stappen achteruit, dat vind ik al eng. Dat doe je nooit, zeg maar, drie kwartier achteruit wandelen. Niemand doet dat.
Nee, dan kom je toch wel minder snel op je werk als je op die manier gaat denken.
Precies, ja.
Maar dat is misschien ook precies wat we dus even niet moeten doen.
Ja, en het ging mij, en je gaat natuurlijk onderzoeken en je gaat dingen uitproberen en je ontdekt ook al gaandeweg van ja, wat gebeurt er eigenlijk met mij? Ik vind het ook altijd interessant, ik ben ook altijd zelf het middelpunt van het onderzoek, dus ik ga zelf achteruit wandelen en dan kijk ik wat gebeurt er met mij en waar gaat dit eigenlijk over? Wat ik heel spannend vond is dat je eigenlijk, wat je net zegt, van dan komen we niet snel op ons werk, we zijn heel de tijd in de target modus. Dus als je vooruit beweegt, denk je eigenlijk heel de tijd aan waar je naartoe gaat in plaats van waar je bent. Dus je bent eigenlijk heel bezig met het moment wat komen gaat. En als je achterwaarts beweegt, dan je weet gewoon niet waar je heen gaat. Dus alles wat zich voordoet, doet zich voor. En dat is daar ineens. Waardoor je op een veel opener manier de werkelijkheid laat binnenkomen. Want je kunt niet kiezen waar je naar kijkt. Als je ook heel onbewust, hebben we altijd toch een doel in ons hoofd. Als we ergens naartoe bewegen. Ik ga even naar de auto, ik ga even iets pakken. Dan ben je daarmee bezig. In plaats van dat je dan aan het opletten bent wat voor kleur de stenen eigenlijk hebben. Of hoe het hek eruit ziet waar je langs loopt. En ineens is daar nu ruimte voor als je dus achterwaarts beweegt. Want je hebt geen, je selecteert niet waar je kijkt. En dat is een heel andere modus van de wereld waarnemen.
Ja, en dit is een hele positieve en open manier om het te beschrijven. Je kunt het ook zien als, want er kan ook een hele hoop frustratie komen. Want je hebt dus geen grip meer op wat er gaat komen.
Ja.
Je moet iets anders, op een andere manier je toch voorbewegen, want je gaat wel een kant op.
Ja.
Daar kan een hele hoop frustratie komen ook.
Ja, dat is ook zo, ja.
Ja.
Mensen beschrijven het eigenlijk meestal. Ja, we hebben eigenlijk een feedback systeem ontwikkeld. Omdat we zoveel aan try-out waren. We willen natuurlijk weten van wat gebeurt
mooi,
met mensen.
Mooi woord in deze context. Ja.
Precies, ja. En we vroegen eigenlijk aan iedere deelnemer om even kort iets op te schrijven. Maakt er niet uit wat. En daardoor kregen we eigenlijk een heel uitgebreid palet aan ervaringsbeschrijvingen. Waar wij dan dus ook weer de volgende keer op konden sturen.
Okay.
En mensen beschrijven eigenlijk allemaal dat ze echt in het begin, de ene wel langer dan de andere, maar dat ze eigenlijk tijd nodig hebben om erin te komen. En dat ze in het begin inderdaad weerstand voelen. En dan denk ik echt, waarom moet ik dit doen? En waar dient dit voor? En die controle loslaten. En je moet je echt overgeven aan het systeem wat wij ontwikkeld hebben. Mensen lopen over een witte lijn, even nog voor de duidelijkheid.
Ja.
Dat is je navigatie. Dus
het is niet van, gaat u maar.
Nee, het is niet, gaat u maar in het wilde weg rondlopen. Want dan gaan er inderdaad traumahelies moeten komen. Wij hebben een lijn uitgezet. En we hebben ook een systeem waarin wij aangeven als er een verandering komt in de route. Dus dat je eigenlijk, je kunt eigenlijk doorgaans rustig voor je kijken, naar de omgeving kijken. Als er een verandering komt of er een gevaarlijk punt is, dan geven wij dat dus aan in de beleiding.
Ja.
En je volgt eigenlijk die witte lijn.
Ja.
Dus dat is eigenlijk allemaal heel veilig. Maar mensen dan nog, ze moeten zich aan dat systeem, daar moeten ze vertrouwen in krijgen. En dan moeten ze zich gaan overgeven. En de een heeft er wel meer last van dan de ander, om zo ver te komen. Maar ze hebben allemaal een weerstandmoment, dat klopt, ja.
En het is vrij individueel, hè? Want je loopt niet naast elkaar. Je kunt niet elkaar even zeggen, nou, het komt wel goed, weet je wel. Dat mensen vaak nodig hebben ook. Ook dat is een zekerheid die je los moet laten.
Ja, dat klopt. Het is voor mij ook heel belangrijk dat het individueel is. Dus om de 3 minuten vertrekt er iemand. Je krijgt ook nog belangrijk is, wat ik net niet gezegd heb, is dat je dus een device meekrijgt en een koptelefoon waarop een compositie te horen is die specifiek voor de route gemaakt is. Het is ook heel locatiespecifiek, dus iedere stretch, als wij spreken in stretches, dus ieder stuk wat je wandelt, heeft dus ook een specifiek muziekstuk wat daarbij hoort. En als je dus de hoek omgaat, dan krijg je dus een ander geluid te horen. Wat dus ook heel belangrijk is voor de ervaring, is dat auditieve, dat stuurt ook heel erg je manier van kijken en helpt je dus ook in, om erin te komen. Dus dat is eigenlijk tweeërlei.
En was dat altijd al jouw idee om dat op die manier te gaan doen? Of is dat ook gaandeweg ontstaan?
Ik wilde eigenlijk eerst. Ik wist al zeker dat ik met Dennis van Tilburg wilde werken. Hij is een componist waar ik nu 2 projecten mee gedaan heb. Framing was mijn eerste project waar ik met hem samengewerkt heb. En wat zijn absolute kwaliteit is, is om een compositie te maken die ontstaat vanuit het omgevingsgeluid. Dus hij begint ook altijd met field recordings. Dus hij begint op de plek geluiden op te nemen en gaat eigenlijk van daaruit componeren. Hij zet die geluiden ook in en ontstaan allerlei verschillende lagen in de soundscape.
Dus in die zin is dat ook omgekeerd. Nou, natuurlijk niet helemaal, maar wel als je natuurlijk een toneelstuk hebt, soms heb je juist al een startpunt van muziek en nu wordt het, pas je je eigenlijk aan de omgeving?
Ja, absoluut. We passen ons volledig aan de omgeving. Ja, anders dan, we hebben natuurlijk ook geprobeerd om te kijken of het werkt om een compositie van een andere plek mee te nemen. Want dat is natuurlijk een stuk makkelijker.
Ja, precies. Jullie komen van Oerol, dus dat ja, even ja. Neem je Oerol mee hier naar Amsterdam, maar dat werkt
nee,
dus niet.
Dat werkt helemaal niet. Nee. Ja, dat, ik bedoel, dat hangt er vanaf waar je genoegen mee neemt, maar dan wordt het echt iets heel anders. En ja. Het is ook juist de kracht hiervan dat het echt op de plek gemaakt is en vanuit de plek ontstaat.
Ja. Dus je bouwt langzamerhand een soort ja, ander systeem, waar je dus iets wat onwennig voelt. Dat is dus ook een soort behoefte om je te verzetten tegen die orde die we dus hebben dagelijks. Daar zou je ook een beetje een bepaalde soort arrogantie uit kunnen. Daar zou je kunnen zien als een soort arrogantie van, nou, ik kan me daar wel tegen verzetten, tegen die orde. Dat kan ik wel. Ik ga daar eens iets op verzinnen.
En dat bedoel je dan dat ik dat wil of dat ik mij daartegen wil verzetten?
Ja,
of,
ja,
ah, zo.
Ja. Of dat je stiekem denkt dat je dat misschien kan.
Nee, ik heb die pretentie heb ik absoluut niet. Wat ik wel heel fijn vind, is om mensen mee te nemen in een andere manier van naar de dingen kijken. En ik probeer eigenlijk altijd een soort van randvoorwaarden te creëren waardoor het dan mogelijk is. En met mijn vorig project Framing had ik een kijkinstallatie gemaakt met vierkante doosjes waar je doorheen keek, waardoor je gewoon letterlijk je blik gekaderd werd. En wij keken gewoon naar het landschap en dan maakten wij een voorstelling mee. En dat was eigenlijk een live film, want we konden die bakjes bewegen. En daarin ging het ook heel erg over ja, opnieuw kijken. En dat is dit ook. Ik vind het heel tof om mensen, om mensen een format aan te bieden.
Ja, waardoor om anders te kijken.
Waardoor ze echt anders gaan kijken. En het gaat me niet zozeer om dat ik mij wil verzetten tegen een soort van gevestigde orde of een orde. Ik vind het juist heel tof om mensen ook naar hele gewone dingen te laten kijken die we eigenlijk iedere dag zien, maar dat op een andere manier te tonen, waardoor het ineens een soort van schoonheid krijgt. Het heeft ook heel veel met cinema te maken, dit project natuurlijk.
Ja.
Omdat je natuurlijk, iedereen kent het wel, als je in de trein zit of door de stad fietst met muziek op, dat ineens...
Dan zit je in de scène.
Dan
ja,
zit je
dan
ineens in de scène,
snel,
zeg
ja,
maar.
Ja.
En daar spelen we natuurlijk ook heel erg mee. Hè. En hoe die route opgebouwd is, dat gaat ook heel erg over compositie en over beeld en over welk geluid past bij welk beeld. En hoe kunnen we bepaalde elementen uit een... Ja, wij spreken in shots, dus iedere stretch is dan, heeft dan een bepaald beeld. En hoe kunnen we daar bepaalde elementen uithalen... Aan de hand van de audio of door kleine visuele ingrepen te doen. Of dat je echt ook op lijnenspel gaat letten of op structuren. Of dat je eigenlijk op een misschien wel abstractere manier naar de of dat de architectuur heel erg opvalt ineens. In plaats van dat je heel naar de auto's kijkt van de mensen. Of dat je op die manier een soort van focusverlegging creëert met die audio.
Ja, en als we het nu vergelijken, bijvoorbeeld je doet op verschillende locaties, wordt het dus een hele andere route. En als je het vergelijkt bijvoorbeeld met Oeral dan nu dus in Amsterdam-Noord. Wat viel je op dan? Hoe anders is het hier? Zijn er dingen inderdaad, verrassingen op de weg geweest voor jou dat je denkt, oh, wacht even, dit is even iets waar ik me nog niet... daar moet ik weer een nieuw systeem voor bedenken om daar mijn project op los te laten.
Ja, je hebt natuurlijk altijd met heel veel partijen te maken. Omdat je gaat door de openbare ruimte. Dus eigenlijk maak je... Het is natuurlijk heel miniem, zo'n tapelijntje. Het is 1,9 mm breed. Maar voor heel veel partijen is het heel invasief. Dus je gaat over iemand zijn terrein. Kunnen auto's niet parkeren. En dit is van mij. En sommige mensen doen echt alsof je een enorme muur bouwt. terwijl het iets heel minimaals is. Maar mensen hebben heel veel partijen hebben echt moeite mee. Met vergunningen en met veiligheid. En we komen heel veel dingen tegen.
Nou, kan me er wel eens bij voorstellen, als je ziet wat er gebeurt met Koningsdag. Als mensen dingen gaan afzetten met bezet. Het zegt niks. Maar ik zie al ruzie zo op straat ontstaan.
Ja, absoluut. Ja, het heeft eenzelfde soort... het heeft best wel impact, zeg maar.
Ja.
En natuurlijk ook aansprakelijkheidsdingen. Hè. Als toch niet door mijn gebouw achterwaarts lopen, ben je helemaal... dat soort tekst krijg je ook. maar even terug te komen op je vraag van wat is er nu heel anders? Ja, het is natuurlijk een totaal andere context hier. Het is echt industrieel erfgoed.
Ja.
We hebben het project hier ontwikkeld. Dus we hebben dat over het ei heeft ons ondersteund, zeg maar, door ons te faciliteren, samen met Das Theater en Stichting NDSM. Dus we kennen de plek ook al vrij goed. En Ter Schelling was voor ons dan nieuwer, echt in de natuur. Maar hier, ja, je komt allerlei dingen tegen. Mensen die het dagelijks leven gaat gewoon door. En ja. Als er iemand zijn auto geparkeerd heeft of zijn container ergens neerzet, of ja, en wat ook met de NDSM heel frappant is, je komt daar op locatiebezoek en 2 maanden later is ineens je uitzicht dichtgebouwd.
Dat wilde ik net zeggen. Het staat niet stil.
Nee, het is een enorm dynamische plek.
Kijk, een boom duurt echt even voordat hij groeit. Maar ja, daar binnen een dag kan er een container geplaatst worden.
Ja, en dat is echt absurd aan dat terrein daar. Het is echt, iedere keer dat ik daar kom, ben ik echt geschokt hoe veranderd het is.
Ja.
En waar er weer een enorm nieuw gebouw is. Of, en dat dus... Dat is ook altijd verrassend en altijd dat je denkt, wow, dit ziet er ineens heel anders uit en daar moet je dan je weer op aanpassen.
Ja, en daar komt dan dus ook andere muziek bij. Op die manier, want hoe ga jij, ben je altijd met hem in een soort dialoog van hoe gaan we dit doen? Of heeft hij zijn eigen werk met het maken van muziek? Of hoe is die dynamiek tussen jullie?
Ja, dat is, ik ben niet echt directieve maker in die zin dat ik dan zeg, ik wil graag dit en dit. Ja, het is eigenlijk altijd een gesprek. We hebben het ook echt samen ontwikkeld. Dus we zijn ook samen gaan uitzoeken van hoe moeten we achterwaarts lopen. Moet dat met een touw zijn of moet dat een bovenleiding zijn of moeten we een plank hebben of moeten we... hoe kunnen we dat? En hij heeft heel veel ervaring. Hij werkt al, denk ik, 18 jaar of zo in het locatietheater en... heeft heel veel voor andere gezelschappen opgewerkt, ook als componist. Maar hij heeft ook heel veel ervaring met publieks, hoe je met publiek omgaat en hoe je zo'n individuele ervaring kunt begeleiden, zeg maar. Dus,
ja.
Dus daar had ik ook heel veel aan hem. Dus dat is een dialoog, ja. En ik ben...
Het is denk ik ook een manier van denken, dat als je natuurlijk jouw idee wil presenteren of je wilt uitleggen, dat je misschien minder woorden nodig hebt, ook bij hem. Dat hij al sneller begrijpt...
Ja, en steeds minder natuurlijk. En wat natuurlijk heel tof is aan dit project, ik zeg ook altijd, ja, het is, als je een stad wil leren kennen, ik was bijvoorbeeld in, we gaan ook naar Groningen, naar Noorderzon, en ik ken Groningen helemaal niet. En dan moet je een route gaan maken daar, en dan leer je een stad echt op een hele aparte manier kennen. Je loopt ook als een soort van free ground om te kijken van wat is een potentieel toffe plek of gebouw of ding om doorheen te gaan.
Ja.
Maar je gaat dus op een hele andere manier zo'n stad ontdekken, wat heel tof is. En je moet bij allemaal mensen praten en met allemaal partijen om tafel gaan zitten. Waar kunnen we door jouw pand heen? Met de supermarkt, met het bejaardentehuis, met de beheerder van de kerk en allemaal dat soort parkeergarages. Ja, daar willen we natuurlijk overal in.
Ja, precies. Hoe leuk. Ja, dat maakt het heel erg leuk natuurlijk.
Ja, het is natuurlijk altijd een soort van uitdaging om te zoeken naar hoe kunnen we een zo bizar mogelijke route door een stad maken, waardoor je ook een soort van desoriëntatie krijgt en van beneden en onder.
Maar juist ook omdat je natuurlijk, kijk, een supermarkt is in principe helemaal geen bizarre locatie.
Nee.
Maar als je achteruit gaat lopen, wordt die bizar.
Ja, dat is, ja zeker. Ja. En al helemaal als je langs het magazijn binnenkomt en bij de kassa naar buiten gaat, zeg maar. Dat is nog nooit gelukt, hoor. Dat is nog een droom. Dat een keer...
Bijzondere dromen komen hier naar boven. Ja, dat is van iedereen een droom natuurlijk, uiteindelijk.
Het is dus heel, heel tof om op zo'n manier en ook overal over muurtjes gaan kijken en zien of we ergens een trap kunnen bouwen of eroverheen kunnen of shortcut kunnen maken.
En dan heb je uiteindelijk zo'n route, maar dan neem ik ook aan, omdat er zoveel partijen bij zijn betrokken, dan krijg je ook soms toeschouwers, mensen die gaan kijken van nou wil ik wel eens zien hoe dat in zijn werk gaat, dat achteruit lopen.
Zeker. Ik zeg altijd... De mensen die reverse gaan doen, zijn eigenlijk onvrijwillige performer. Dus doordat je dus achterwaarts wandelt, ervaar je natuurlijk van alles. Maar je wordt natuurlijk ook bekeken. Dus het is eigenlijk een dubbel rol die je hebt.
Ja.
Wat dus heel grappig is, in de NDSM-merf is eigenlijk toch een beetje een categorie apart. Want het is wel openbare ruimte, maar het is toch ook een beetje een... Het is niet Amsterdam Centraal of de Dam, zeg maar. Dat is, als je het over categorie publieke ruimte hebt, dan is dat echt hardcore publieke ruimte. We hebben in Alkmaar een route gedaan, daar gingen we echt door de stad heen. En dan gaan mensen dus ook heel raar reageren op achterwaarts wandelende mensen. Ja. Waardoor het dus voor die mensen zo...
Ja, wij worden ook een beetje gehinderd door alles wat hier om ons heen gebeurt in het museum.
We nemen het mee, want...
Ja, ja. Beetje tegenwerk gewerkt.
Ja. We waren Alkmaar aan het lopen. Ja, en dat dus die mensen dan, die dus die achterwaarts wandelende mensen bekijken, die gaan dus ineens allemaal rare dingen doen, omdat ze dat dan grappig vinden. En die gaan, waardoor die deelnemers dus zeiden van ja, ik wist niet wat er allemaal gebeurde, maar ineens... stonden er allemaal taferelen voor mij van mensen die gek gingen doen, omdat ik achterwaarts aan het wandelen was. Alsof er dus ineens acteurs in hun film gingen spelen, omdat ze dus niet zo goed wisten hoe ze daarmee om moesten gaan, of dat ze het grappig vonden, of dus allemaal heel anders gingen doen dan normaal.
Dan krijg je ook nog een waarneming van jezelf als onderdeel van het project. Dus dan... Ja, dan krijg je nog meer invloeden en indrukken.
Ja, dus er ontstaat een hele interactie. En wat ik dus alleen maar interessant vind en spannend.
Ja, maar
vind.
Jij als theatermaker natuurlijk ook.
Ja. En ik vind het ook interessant. Het gaat mij dus, als je zegt van ik probeer dus ook erg die werkelijkheid te bevragen. Of niet die werkelijkheid is aan zich, maar hoe we die ervaren, zeg maar. En dan krijg je dus allerlei spelelementen daarin. En ja, dat is. Dat is heel tof als dat soort dingen ontstaan.
Ja, en dat draagt dan weer dus bij aan de volgende voorstelling die je dan zou gaan maken. En zoals je al zei, dat als je een stad of een nieuwe plaats gaat verkennen, dan kijk je echt met het oog van de achteruitloper, kan ik dan misschien wel zeggen.
Ja.
Is dit de laatste route die je gaat maken of hebt gemaakt?
Nee, zeker niet.
Gelukkig maar, want ik denk dat het moeilijk is om daarvan af te kicken, hoor. Met die blik kijken naar plaatsen.
Ja, dat is natuurlijk inherent aan mijn werk. Dat was met het vorige project in Framing ook. Ik ben ook zo naar Kopenhagen gegaan. En dan ga je dus ook die stad zo bekijken naar potentiële plekken om die kijkinstallatie neer te zetten. En dat is geeft heel erg een bril.
Ja, en een confrontatie met weer een nieuwe cultuur ook nog.
Ja, absoluut.
Hoe mensen daarmee
omgaan. Ja, zeker. Ja. We gaan ook, de volgende plek is Hasselt in België.
En daar vindt iedereen het heel normaal.
Ja,
wordt
precies.
Totaal geaccepteerd.
Het is helemaal
niet
raar
daar.
Er wordt ook echt veel meer echt openbare ruimte. En dan gaan we nog naar Groningen. En dan nog bij de Sloterplas.
Kijk, ik hoor daar een ander gevaar op noemen. Het water.
Ja, dat klopt. Ja. Bij de NDSM ook, hoor.
Oei, ja, nee, dat is waar. En als je nou heel erg enthousiast geraakt bent, ik wel, in ieder geval. Want dit lijkt me toch wel een hele aantrekkelijke weerstand om je aan over te geven. Want dat zal je wel moeten. Meer dan een kilometer lang achteruit lopen. En dan ga je dan gaat er van alles in werking treden waar je misschien voorafgaand niet, wat je niet had verwacht. Dus ga naar Over het IJ Festival. Van 13 juli tot en met 22 juli heb je de kans om deze route te lopen. Ik wil je heel erg bedanken, Johannes, voor dit interview. En ontzettend veel plezier wensen met alles wat er, al het onverwachte wat er nog jouw pad opkomt, zal ik maar zeggen, omgekeerd met deze voorstelling Reverse.